kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Tijdens de kerstvakantie presenteren onze redactiechefs hun favoriete aflevering van het afgelopen jaar. Vandaag, als laatste, Anne Moraal, chef van de audioredactie. Anne, kan jij eens vertellen waarom je deze aflevering hebt gekozen die we zo gaan luisteren?
Ik heb gekozen voor de aflevering In de trein op de vlucht naar Polen met Emilie van Outeren van 1 maart. Een week nadat de invasie van Rusland in Oekraïne begon. En een van de grote onderwerpen van dit jaar was natuurlijk de oorlog in Oekraïne. En wat ik zo mooi vind aan audio en wat je dan hoort in wat wij doen bij vandaag, is dat je echt kan zien hoe journalistiek bedreven wordt. En in deze aflevering hoor je Emilie van Outeren op de vlucht naar Polen. Zij had haar telefoon mee. En zij heeft gewoon haar hele vlucht opgenomen op haar telefoon. En wat ik zo mooi vind is dat je in haar vlucht hoor je gewoon die worsteling die zij doormaakt. Wat ook andere mensen op de vlucht op dat moment doormaken. En dat vind ik gewoon heel erg krachtig. Je hoort hoe mannen daar achter moeten blijven, afscheid moeten nemen van hun familie. Je hoort het ongemak bij Emilie als ze toch zichzelf de trein in moet worstelen ten koste van anderen. En ik vind gewoon op dat moment werd voor mij gewoon heel erg duidelijk wat daar nou gebeurde en kwam het opeens echt heel erg dichtbij.
Het is zo door Oekraïne rijdt echt heel onvoorstelbaar dat je dit land zou kunnen innemen. Het zijn echt eindeloze vlaktes die er in februari nogal treurig door gelig uitzien. En het is gewoon gigantisch. Dit is nog een korte treinrit in Oekraïne en die duurt zo'n uur of 7.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds Vladimir Poetin vorige week zijn invasie van Oekraïne begon, is er een enorme stroom vluchtelingen op gang gekomen. Correspondent Emilie van Outeren zat in Kiev toen de eerste bommen vielen. Samen met duizenden Oekraïners maakten zij de reis vanuit Kiev via Lviv naar Polen. Onderweg voelde zij de angst en de wanhoop en zag ze hoe mannen van hun gezinnen gescheiden werden.
Afgelopen woensdag was ik voor de krant in Kiev. Ik was de hele dag op pad geweest om jonge mannen te interviewen over wat zij van plan waren als er oorlog zou komen. Mocht er oorlog komen, zouden ze gaan vechten, zouden ze vluchten, zouden ze zich verstoppen. Ja, en als je dan als verslaggever de hele dag op pad bent, dan krijg je eigenlijk vrij weinig mee van het nieuws. Dus nadat ik mijn stuk had ingeleverd, belde iemand van de redactie en die zei: we willen eigenlijk dat je daar weggaat. Het wordt te gevaarlijk. Dat voelt als journalist natuurlijk niet goed om weg te gaan op zo'n moment. Aan de andere kant, als de situatie echt onberekenbaar wordt, onheilspellend wordt, dan ben je, als je niet je veiligheid heel goed geregeld hebt, toch te kwetsbaar en mogelijk ook een gevaar voor anderen. Dus ik heb toen nog aan de telefoon geprobeerd om een vlucht te boeken. En voor mijn ogen verdwenen ze. De Wizz Air, LOT, de airlines die vliegen tussen Kiev en mijn woonplaats Warschau. Ook naar Praag lukte niet meer. KLM was al gestopt met vliegen. En toen heb ik het enige wat ik kon vinden was een trein. Dus ik heb een trein geboekt van Kiev naar Lviv. Dat is ongeveer 550 kilometer naar het westen. En maar een paar uurtjes rijden van de Poolse grens. En zoals je kan begrijpen zijn er gewoon heel veel journalisten in Oekraïne door die dreigende oorlog, die troepen opbouw aan de grenzen van Oekraïne. Dus ik ging bij vrienden die daar waren voor de New York Times nog een glas wijn drinken. En terwijl ik daar binnenkwam, zei ze: we hebben net de inlichtingen gekregen dat het vannacht gaat beginnen. Vannacht om 4 uur. En het was 11 uur. Dus we hadden nog 5 uur te gaan. En we zijn dus wakker gebleven tot 4 uur. En toen gebeurde er niks. Ja, want toen zijn we toch allemaal maar naar bed gegaan met het idee van nog een beetje slapen. Maar dat duurde niet lang, want het begon niet om 4 uur lokale tijd, maar om 5 uur lokale tijd in Kiev. Hoorden we de eerste bommen in de verte, de eerste raketten in de verte. Uiteindelijk bleek het vliegveld bombarderen. En daarna kwamen de sirenes, dus het luchtalarm van zoekdekking. En dat is bedoeld voor mensen om naar schuilkelders te gaan, maar die zijn er lang niet voor alle 3 miljoen inwoners van Kiev. En vervolgens ben ik gewoon met een Uber naar het station gegaan.
Het is gek genoeg tegelijkertijd heel druk en eigenlijk vrij rustig op het station in Kiev, waar ik ben op deze donderdagmiddag. Alles heeft vertraging, wordt omgeroepen. En honderden mensen hier. Veel buitenlanders. Veel mensen die hier niets vandaan komen en het te heet onder de voeten wordt. En veel Oekraïners die naar huis gaan, die zelf uit het westen komen.
Ja, het was eigenlijk vooral gewoon spannend of die trein zou rijden. Overal werden vertragingen omgeroepen. Vertragingen van 2 uur, vertragingen van 3 uur. En dat is dan voor de langzame treinen. Je hebt treinen die er echt lachend 20 uur over doen om van oost naar west Oekraïne te komen. En wij waren de gelukkigen met een kaartje voor de sneltrein. En die kwam zo waar redelijk op tijd.
We dringen om de trein in te komen. Mensen staan met hun paspoorten te zwaaien. Terwijl we toch de grens niet over gaan verlopen. In de trein. Hij rijdt nog niet. Ik ben in een trein.
Het gangpad was vol. De mensen stonden daar zenuwachtig te roken tijdens de rit. En veel kinderen en huisdieren mee.
Mensen zijn op zoek naar hun coupé. Het zijn van die 6 zitjes met de raam aan 1 kant. Maar huisdieren. Ik zag katten, maar ook een soort hele grote ratachtige mot. Ik herken het echt niet.
Maar het was vooral opluchting dat we wegreden uit Kiev. Dat in ieder geval westwaarts vluchtte ten opzichte van waar het Russische geweld vandaan komt.
Maar goed, dit zijn de gelukkige mensen die een snelle rit hebben naar het westen. Want de files schijnen onbeschrijfelijk lang te zijn. Ik sprak met iemand wiens kinderen in de file staan en die komen nauwelijks Kiev uit. Dus we hebben geluk. Deze trein rijdt, is behoorlijk comfortabel.
En ik zat in een coupé met een vrouw die arts was, kinderarts. En haar kinderen, een van die kinderen, zij is gewoon heel erg bang. Dus ze dacht, die moeten de stad uit, die moeten naar familie. Dus haar schoonmoeder, die reed die kinderen naar het westen. En terwijl zij net weg waren, dat ze, ik kan het toch niet aan om van mijn kinderen gescheiden te zijn. Om hier te blijven, terwijl zij elders zijn. Dus toen heeft ze alsnog een treinkaartje bemachtigd en zat in haar eentje in die trein. Maar de file was zodanig dat haar kinderen nauwelijks Kiev uitkwamen. Dus ze raakte eigenlijk steeds verder van ze verwijderd. En de verbinding was slecht, dus ze wist niet waar ze waren. Ze durfde geen locatie te delen uit een angst dat de Russen dat zouden zien. Dus er was gewoon heel veel angst, onzekerheid, zorgen over anderen ook vooral. Ik bedoel, wij zaten in die trein reed. Maar wat liet de mensen achter? Daar maakten ze zich heel veel zorgen over.
Het is 6 uur rijden, echt in sommige coupés heel onaangenaam. Het ruikt heel onaangenaam. Iedereen zat hier te roken op de gang, zenuwachtig aan een sigaret te trekken. En angst, zweet ruikt toch ook gewoon anders dan sportief zweet. Het begint gewoon een beetje onaangenaam te worden. Met zoveel mensen zo dicht op elkaar, gangen volgestouwd met koffers, kinderen, huisdieren. Ik hoop voor iedereen dat ze dat angst zweet vanavond ook weer af kunnen douchen.
Emilie, na vele uren in de trein kwam jij aan in Lviv. Hoe ging dat daar?
Ja, dat was toch griezeliger dan ik verwacht had. Ik had toch het gevoel dat Lviv daar zo ver van het oorlogsgeweld afstond, dat het daar allemaal betrekkelijk rustig zou zijn. Natuurlijk totaal naïef achteraf. En ik probeerde nog, toen ik 's nachts aankwam op het station, erachter te komen of ik een trein de volgende dag kon nemen naar de Poolse grens. Het voelde niet goed om 's nachts verder te reizen. En ik had een hotelkamer, dus dat voelde als een veiliger plek om te zijn. Dus ik, dat was een hele onzekere situatie daar. En ik moest bedenken, kan ik met een auto verder? Hoe regel ik vervoer? Of is er nog een trein? Uiteindelijk heeft de broer van een vriendin me daarbij geholpen. De volgende ochtend dat er inderdaad één trein ging. Die mensen naar de grens bracht. Waarvoor geen kaartjes nodig waren. Dus ik zat in een taxi in een file naar het station. En toen ging die sirene af.
Sorry, can you turn the radio down a little bit? Het is echt heel bizar, maar ik zit in een taxi. Wat misschien ook niet helemaal veilig is en het luchtalarm gaat af hier in Lviv. En helemaal niemand reageert erop. Misschien is dat een heel optimistisch teken, misschien een heel slecht idee.
Toen, ja, daar op het station was het veel onrustiger dan in Kiev. Het luchtalarm ging net af, maar er was daar eigenlijk geen plek om dekking te zoeken. Zo'n station heeft, dat is het Centraal Station in Amsterdam, zo'n grote glazen kap. Waar je dan ook meteen allerlei dingen bij gaat voorstellen als het wat daarmee gebeurt als het misgaat. Dus dat was echt een hele onheilspellende situatie.
Ik ben op station in Lviv op dit moment, waar we al uren op een trein staan te wachten. Die er nu aan lijkt te komen. Het ziet er niet naar uit dat we er allemaal in passen.
En toen kwam de trein en ik kon heel slecht inschatten hoeveel mensen er op en rond dat perron waren die trein in zouden willen. En mensen zijn natuurlijk heel erg prikkelbaar en onrustig op het moment dat ze proberen te vluchten. Dus het werd meteen chaos van mensen die elkaars kinderwagen opzij duwden of zich die trein inwurmden.
Het voelt vreselijk om voor te dringen, maar ik heb me de trein ingevochten. Mensen raken schoenen kwijt onderweg om zichzelf de trein in te duwen. Volle kinderwagens met spullen. Mensen die echt een hele huisraad proberen mee te nemen. Heel veel vrouwen, kinderen, maar toch ook wel wat jonge mannen. Ik ben benieuwd hoe ver die komen. Ik kan nu niet.
En wat gewoon heel verdrietig was om te zien, is dat de mannen daar afscheid moesten nemen van hun vrouwen, kinderen, moeders. Dat daar mensen elkaar misschien wel voor het laatst konden omhelzen. Dat vrouwen en kinderen naar Polen gingen om daar veilig te zijn. En dat mannen achterbleven omdat ze het land niet mochten verlaten. Dus hun eigen overheid verbiedt hen om te vertrekken. Omdat dat is de fase van de mobilisatie waarin ze nog niet allemaal in uniform naar de kazerne hoeven, maar wel stand-by moeten zijn om op elk mogelijk moment hun land te verdedigen.
Ik weet niet of ik het zelf helemaal droog ga als ik dit vertel, maar er zijn nu allemaal gezinnen nog te zien op het perron die afscheid nemen. Ik zie een vader, ik denk eind 30, begin 40, vrij hippie-fan met een grijs haar en een knotje. Die afscheid neemt van, lijkt me zijn vrouw en twee dochters, twee meisjes. Die met grote rugzakken op klaarstaan. En het was echt heel bijzonder om te zien dat hij zijn oudste dochter probeerde te troosten. Maar toen zelf toch ook in tranen uitbarstte. Dit moet zo ingewikkeld zijn. Ik niet weet wanneer je ze weer terug ziet. En waar en wat er dan ook van je land over is.
En wat ook nog wel bizar was, is dat dus in de dictaat dat mannen het land niet mogen verwijderen, was het dus ook de taak van de grenspolitie om de trein, om de mannen uit de trein te halen die probeerden het land uit te komen. En we hoorden dat, het werd omgeroepen van alle mannen tussen de 18 en 60 moeten de trein verlaten. En toen deden ook nog enkele dat, die misschien dachten, we kijken wel hoe ver we komen. En toen kwam dus die controle.
Het is nu de Oekraïense grenspolitie, legeruniformen, trekken nu door de trein. Een man en een vrouw op zoek naar jonge mannen. Ja, jonge mannen, 1860. Dus jongens, laat een document zien waarmee die blijkbaar mag blijven. Ja, hoort iemand, een jongen met een baard en een groene jas, wordt te streng toegesproken, pakt nu zijn jas uit, zijn tas, zijn rugzak. Uit het bagagevak. Heftig zeg.
En ik hoorde hele verschillende reacties van, van mannen. Sommigen die zeiden, ja, ik wil niet vechten. Dit is niet mijn conflict. Ik ben hier niet geschikt voor. Laat mij gaan. Een boosheid naar de eigen regering. Maar ook veel die zeiden, ja, oorlog is niet eerlijk. En dit is zo'n noodsituatie dat ik alle maatregelen zijn verantwoord. En als ik maar weet dat mijn gezin veilig is, dat die in Polen zijn, dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken, dan kan ik me concentreren op wat ik hier moet doen om dit land te verdedigen.
We rijden. Het is een wonder. Het is 3:50. De trein zou om 11:40 vertrekken. Maar er wordt hier gejoeld en gejuicht. En iedereen is enorm opgelucht. Ik heb geen idee hoe lang het is naar Polen. Ik weet wel dat mijn batterij bijna leeg is. Dus dit is de laatste die ik spreek. Maar enorm opgelucht.
Emilie, jij bent nu gelukkig weer veilig thuis in Warschau. Hoe zit dat met de vluchtelingen met wie jij allemaal de oversteek gemaakt hebt van Kiev naar Polen? Zijn die ook allemaal in Polen?
Ja, iedereen die in die trein zat heeft de bestemming bereikt. Niet per se zijn eindbestemming, maar in ieder geval de Europese Unie, een NAVO-land. Een plek waar ze veilig denken te zijn. De grote opluchting was eigenlijk toen we de grens overgingen. Daarna was het, we reden door tot aan het station. Dat is een internationale trein die daar regelmatig aankomt met vanuit een niet-EU-land in een EU-land. Dus daar is gewoon een paspoortcontrole zoals je die ook op een vliegveld hebt. En dat gebeurde eigenlijk heel ordelijk. Per wagon werden mensen uit de trein gelaten en moest je in de rij staan. En Polen heeft gezegd alle migranten toe te laten. Dus je kreeg een sms'je toen je de grens overging van als u het conflict in Oekraïne ontvlucht, u bent van harte welkom. En dat is wel bijzonder, want ik ben een half jaar geleden aan de grens met Wit-Rusland geweest, waar migranten uit met name Irak en Syrië en Afghanistan probeerden via Minsk Europa te bereiken. En die kregen hele andere sms'jes. Ga terug naar Minsk, er is tegen u gelogen, de grens is gesloten. U bent niet welkom. Nou, totaal anders dus dan nu. En mensen moesten gewoon hun documenten laten zien. Oekraïners kunnen zonder visum 3 maanden in de EU zijn. En er is nu aangekondigd dat in ieder geval 3 jaar wordt voor Oekraïners. En de ontvangst is echt hartverwarmend geweest. Ik heb echt diverse mensen die mij al nadat ik zelf het station had verlaten hulp aanboden. Flesjes water, kunnen we je koffer dragen? Heb je een plek om te slapen? Ik heb ook allerlei vrienden hier in Warschau waar ik woon die naar de grens zijn gereden om mensen te helpen. En dan vooral om mensen verder te helpen. En de Poolse autoriteiten hebben gymzalen ingericht waar mensen terecht kunnen. Ja, en sommige Oekraïners hebben ook best de middelen om het een tijdje uit te zingen en hebben gewoon een hotelkamer voor zichzelf en hun gezin geboekt om even tot rust te komen voordat ze beslissen of en waar ze verder naartoe gaan.
En weet jij bij benadering hoeveel vluchtelingen er inmiddels de grens zijn overgestoken uit Oekraïne?
Ja, ik las op maandagochtend dat er 120.000 mensen de grensposten met Polen zijn overgekomen. En in totaal, en dat zijn dus ook andere buurlanden, Hongarije, Slowakije, Roemenië en zelfs Moldavië. In totaal al 200.000 mensen maandag de grens zijn overgekomen. En Polen is voor veel Oekraïners een logische bestemming, omdat de verbinding relatief goed is, de taal nabij is en hier dus relatief veel Oekraïners al wonen. Dus dat maakt dat dit een logische bestemming is voor veel mensen.
Weet jij of er inmiddels ook plannen zijn om Polen te helpen vanuit Europa om die vluchtelingenstroom in goede banen te leiden? Hebben andere landen zich al gemeld dat die Oekraïners ook daar welkom zijn?
Nou, er is wel collectief afgesproken dat Oekraïners welkom zijn. En er wordt nu op Europees niveau gekeken aan hoe we dat precies moeten inrichten. De vraag is heel erg nog hoeveel mensen hebben langdurig opvang nodig. Als Oekraïners hier gewoon kunnen werken, familie hebben, als Oekraïners hier vrienden hebben, dan hoeven ze niet langdurig in AZC's door te brengen met eindeloze asielprocedures. En dat maakt natuurlijk wel uit voor de opvang ook in heel Europa en zeker hier in Polen ook. Asielzoekerscentra zijn hier in principe gesloten. Mensen worden hier echt opgesloten tijdens hun procedure. En daar is voor die Oekraïners helemaal geen sprake van. Dus daar zal echt een hele aparte infrastructuur opgezet moeten worden voor de mensen die langdurig echt een dak boven hun hoofd nodig hebben. En dat zal lang niet iedereen zijn, maar mocht het er 7 miljoen worden, dan is daar natuurlijk wel. Dat is natuurlijk een hele enorme operatie die Polen niet alleen zal ondernemen.
En de stad Warschau, hoe is die onder deze stroom vluchtelingen? Merk je op straat ook dat dit allemaal gaande is?
Ja, ik heb echt enorm overweldigend veel blauw-gele vlaggen gezien hier de afgelopen 2 dagen. Dus dat ik terug ben. Dat is een demonstratie geweest. Zoals ook in Amsterdam en elders om steun uit te spreken voor Oekraïne. Ik woon tegenover een stadsdeelkantoor. Daar hangt nu naast de Europese en de Poolse vlag ook de Oekraïnse vlag. Dus het land is enorm bezig met steun aan Oekraïne, maar ook angst. Ook van, kunnen wij de volgende zijn? Want het is niet logisch dat Vladimir Poetin een NAVO-land aanvalt, maar kunnen wij logica en Poetin nog in 1 zin omschrijven na wat er de afgelopen week gebeurd is? Die onzekerheid, wat er hierna nog kan gebeuren, hoe deze oorlog in Europa nog verder kan escaleren, die wordt in Warschau echt heel erg gevoeld.
Solidariteit en angst tegelijk. Dank je wel voor je verhaal, Emily.
Ja, jullie bedankt.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Dit was een herhaling van 1 maart en die aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis, Anna Korterink en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag, maandag weer en dan is Vandaag terug met nieuwe afleveringen.